Wij waren nog in het einde eigenlijk van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Waarbij we vaststellen de strekking van heel dat hoofdstuk is. Dat de bedoeling, dat het Gods bedoeling is dat wij als gelovigen deel zouden hebben aan de heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, niet maar dat wij wedergeboren zouden zijn of worden. Deze brief is per slot ook geschreven aan wedergeboren mensen. Aan de gemeente als zodanig. Maar de bedoeling is dat wij zodanig zouden opwassen dat we zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. We zouden met hem verheerlijkt worden in zijn wederkomst. En andersom, dat staat bijvoorbeeld in vers 10, dat wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. Want zijn heerlijkheid drukt hij uit in ons, was de bedoeling. En dus wij zouden delen in zijn heerlijkheid. En dat wordt dan ook inderdaad herhaald in vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. Want hij heeft ons geroepen, dan ben ik ineens in hoofdstuk 2 vers 14. Hij heeft ons geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En daar is het leven van de gelovige, van de wedergeboren mens feitelijk ook aan gewijd. Dat is ook het doel van al deze onderwijzingen, deze brieven die wij hebben. Omdat we zouden opwassen in kennis, maar ook omdat wij door dat woord zouden geheiligd worden. U weet wel, dat was de term min of meer uit de eerste Thessalonicense brief. De bedoeling was de wil van God, namelijk heiligmaking. En hier gaat het natuurlijk om precies hetzelfde, maar nu wordt meteen het doel genoemd, het uiteindelijke doel. Dat is onze verheerlijking met Christus, want daartoe zijn wij geroepen. Dat is ook het woord dat daarvoor gebruikt wordt, geroepen. En we vinden dat dan ook in vers 11 van hoofdstuk 1. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achtte der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Dat onze God u waardig achtte der roeping. Roeping tot wat? Staat er hier dan niet bij. Althans in het vers niet. Maar staat dan toch in elk geval in 2 vers 14 zoals ik hem al las. Geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Elders heet het dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling. Helaas vertaald met aanneming tot kinderen dan, maar in het algemeen, het is zo'n stelling. En wij zouden, zegt Efeze 4, de eerste verse, wandelen waardig de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Want onze wandelen, onze werken zijn weliswaar niet van belang voor onze wedergeboorte als zodanig. Een mens wordt niet wedergeboren of behouden of zalig of hoe dat maar heten mag, uit wat voor werken dan ook. Maar neemt niet weg dat wel degelijk de Heer zijn werk in ons zou doen, dat wij zouden betrokken zijn in zijn werk, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat laatste heet trouwens net zo goed zaligheid. Daar komt ook altijd de verwarring feitelijk uit voort. Want de ene zegt, we hoeven niet te werken, we worden uit genade zalig. En de ander die weet heel wat teksten te vinden, ik ook trouwens, waar staat dat zaligheid het resultaat is van onze werken. Het is allebei waar, het is alleen zaligheid op een verschillend niveau. Het is nou eenmaal een breed begrip, die zaligheid. Maar het houdt nou eenmaal in alles wat wij van de Heer ontvangen. Niet alleen nieuw leven, maar ook, om de term van Petrus daarna te gebruiken, uit 2 Petrus 1, ook alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zie? En daar gaat het natuurlijk vervolgens over. Hoe dan ook, dat we kinderen God zijn, is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Begrijp je me goed, ik onderschat dat niet. Maar het is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Zoals Paulus het zei in antwoord op de vraag van de stokbewaarder. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Moeilijker is het niet. We maken er ook niet zo'n punt van. Wat daarna een punt wordt, is of we ook inderdaad die overeenkomstig leven. Daaruit leven, en dat blijkt in de praktijk een heel stuk moeilijker te zijn, heb ik soms de indruk. Maar misschien vergis ik mij. In elk geval, dat geloof in en vertrouwen op de Heer Jezus Christus en op het goede werk dat hij aan ons en in ons zou doen. Dat is waar het om gaat, dat is wat van ons verwacht wordt. Dan namelijk zal hij, en dan citeer ik maar weer Filippenzen, dat we enige jaren geleden hier besproken hebben, zal hij het goede werk dat hij in ons begonnen heeft ook voleindigen, tot op de dag van Jezus Christus, stond er, en staat er nog steeds, in Filippenzen 1 vers 6. Een goed werk dat hij begonnen is, strikt genomen toen wij tot geloof kwamen. Het eerste werk is dus onze wedergeboorte geweest. Maar daarna zou hij dat werk voleindigen, voltooien, tot op de dag van Jezus Christus. En weer terug naar 2 Thessalonicenzen 1, waar vers 10 immers eindigde met de uitdrukking in die dag. En dat is die dag van Jezus Christus uiteraard. Het is ook geen wonder dat de apostel dus in het volgende vers inderdaad spreekt over dat werk dat hij ook noemde in Filippenzen 1. Een werk dat de Heer aan ons zou doen tot die dag. Namelijk, vers 11, waarom wij altijd bidden voor u, dat God u waardig acht der roeping en dus, want als God ons waardig acht deze roeping tot zo'n stelling, dan zal hij vervullen al het welbehagen zijner goedigheid. En die uitdrukking is misschien niet duidelijk, maar daarom staat erachter wat het in concreto inhoudt. Als de Heer aan ons vervult al het welbehagen zijner goedigheid, dan vervult hij aan ons het werk des geloofs met kracht. Het werk, des geloofs. Dat komt voort, het is een werk, ik ga zo op in, maar het is een werk dat voortkomt uit het welbehagen van zijn goedigheid. Dat wil zeggen, komt voort uit Gods goedigheid en dus uit zijn genade en uit zijn barmhartigheid, maar ook uit zijn welbehagen. Elders heet zoiets naar het welbehagen van zijn wil of zo, hè? Zo'n uitdrukking is dat. God heeft dat zo geregeld. En bovendien heet het hier het vervullen daarvan, hetgeen inderdaad inhoudt dat hij er al mee begonnen is. Zie? Het is het vervullen, namelijk het voltooien. En in Filippenzen 1 vers 6 heette dat het voleindigen van dat werk dat hij aan ons begonnen is. En daarna heet het werk des geloofs met kracht. Als je dat iets wakker vertaalt, dan heet het een krachtig werk des geloofs. En het eigenaardige van de zin is, dat het gaat om een werk des geloofs dat hij zou doen. Die heb u toch, hè? Het is zijn werk dat hij aan ons zou vervullen. Wij stellen ons er alleen voor ter beschikking, zoals het staat in de verzen die ik altijd citeer, omdat ik ze het duidelijkste vind, de verzen uit Romeinen 6 en uit Romeinen 12. Romeinen 6, dat we onze leden zouden stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. Het wordt verschillende malen herhaald, dus ik aarzel altijd even voor de juiste woordkeus, staat er op een heleboel manieren. En daarna de woorden van Romeinen 12 natuurlijk vers 1, dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God een welbehagelijk offer. Maar dat is een concrete zaak. Het mag dan een eenmalige gebeurtenis zijn dat we ons beschikbaar stellen, als het goed is. Maar de bedoeling is wel dat we daarbij blijven en de consequenties daarvan uiteraard aanvaarden. Daarna doet hij zijn werk in ons en met gebruikmaking van ons, en daarom zouden wij er ook loon voor ontvangen, namelijk aan de woord heerlijkheid, of een erfenis, of hoe dat maar heten mag. Hetzelfde is ook wat in hoofdstuk in de eerste Thessalonicense brief heet, heiligmaking, want heiligmaking is gewoon heiliging, en heiliging is wijding aan de dienst van God. Anders niks. Heiliging is wijding aan, beschikbaar stellen voor de dienst aan God. Dat, dat heiliging soms ook vervangen wordt met het woord reiniging, dat klopt. Maar ja, dan neem ik altijd het voorbeeld van de oud-testamentische priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd werden voor de priesterlijke dienst, werden daaraan gewijd op grond van hun geboorte, krachtens hun overigens vergankelijke leven, maar dan bezitten. Maar voordat ze in dienst traden, werden zij inderdaad gereinigd. Nou ja, het was een rituele aangelegenheid, maar het beeld natuurlijk uit op wat voor wijze men tot dienstknecht Gods en dus tot priester gesteld wordt, namelijk door reiniging, namelijk door het bad der wedergeboorte, heet het in Titus of zo. Hè? En dat is een werk wat de Heer aan ons doet. Maar blijft zo dat heiliging wil zeggen toewijding aan de dienst aan de Heer. En daar gaat het inderdaad om. Maar terug dan naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Hij zal aan ons vervullen het welbehagen zijn en goedigheid, namelijk het werk des geloofs. Met kracht. Hij zal zijn krachtige werk des geloofs aan ons vervullen. Toen hebben we Jacobus gelezen, toen dachten wij echt, en ik denk het nog, dat de man spreekt over ons werk des geloofs. Wij geloven, immers, zeggen wij. En dan zegt Jacobus, ja, dat kan je wel zeggen. Heb ik weinig boodschap aan. Toon mij uw geloof uit uw werken, dan weet ik het zeker. Uw werk des geloofs heeft. Dat een werk dat wij zouden doen, voortkomend uit ons geloof. Hier zegt de apostel, nou ja, een werk wat wij zouden doen, dat is het wel. Zeker wel. Want dan zouden we er ook geen loon voor kunnen ontvangen. Maar in eerste instantie, in beginsel heet zoiets, is het wel degelijk zijn werk, want het komt voort uit de kracht van de geest die in ons woont. En om het eenvoudig te houden, het komt voort uit het woord dat in ons woont. En waarmee wij onze harten vullen, opdat het onze zielen zou zalig maken. Maar dat was ook Jacobus, enzovoorts. Maar hier is het niet ons werk zozeer, maar is het zijn werk dat hij aan ons zou doen. En nogmaals, verwijzen naar Filippenzen 1. Hij zou het werk voleindigen dat hij aan ons begonnen is. Zo is dat. Maar niettemin heet het werk des geloofs. En werk des geloofs betekent dat het werk is dat voortkomt uit geloof. Waarom doe ik daar nou zo lang over om dat in te leiden? Omdat ik nou kom bij de vraag wiens geloof. En het stellen van de vraag geeft meteen het antwoord. Ja, daar hebben we een hele week lang over gesproken eigenlijk, hè? Afgelopen zomer. Want het gaat uiteraard om zijn geloof hier. En werk dat hij doet, voortkomend uit zijn geloof. Wij zijn immers al vertrouwd, hopelijk met de idee dat wij werken doen die voortkomen uit ons geloof. Dat begrijp u toch? Wij zijn gelovigen met alle consequenties van dien voor onze praktische levenswandel, voor onze wandel en handel overigens. Wel nu, hetzelfde beginsel is in de eerste plaats van toepassing, niet op ons, maar is in de eerste plaats van toepassing op de Heer zelf. Die immers uit zijn geloof een werk gedaan heeft waardoor wij gerechtvaardigd zijn geworden. Want, en dat is niet Filippenzen 1, maar Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof. Als bron dus voor de rechtvaardigheid Gods en daarmee voor het werk Gods, zaligheid in het algemeen, uit geloof, en daar staat erachter, tot geloof. Dus, vers 17 geloof ik, vers 16 en 17 van de Romeinen hoofdstuk 1. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof, tot geloof, waarbij je ze beide genoemd vindt. Eerst het geloof van de Heer zelf als bron van zijn werk en daarom als bron van de zaligheid in het algemeen. En die zaligheid, die rechtvaardigheid Gods, ze voelt maar heten mag, rechtvaardigheid Gods, komt tot allen en over allen die geloven. Maar dat staat niet meer in hoofdstuk 1, maar inmiddels in Romeinen 3, vers 21 en 22. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden uit het geloof van Jezus Christus, inderdaad, en komt tot allen en over allen die geloven. Het is een uitgebreid onderwerp. Nou ja, uitgebreid onderwerp valt wel mee. Het is een voor de hand liggend onderwerp, want hoe dan ook, een kind kan begrijpen dat als de Heer Jezus zelf, nou ja, als ik langzaam praat, komen alle bezwaren vanzelf weer naar boven, maar een kind kan toch begrijpen dat als de Heer Jezus zelf niet vastgehouden had aan het woord Gods en de belofte van Gods in het algemeen, en de weg gegaan was, de loopbaan gelopen heeft die hem was voorgesteld, als hij dat niet gedaan had, ja, dan zou de zaligheid als zodanig nooit tot stand gekomen zijn. Onder verwijzing naar Hebreeën 12, de eerste verse. Wij zouden de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, maar daarbij ziende zijn, we zouden ziende zijn op Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, zijn loopbaan gelopen heeft dus, en het kruis heeft gedragen en de schande vracht, met als resultaat de heerlijkheid die hij heeft ontvangen, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel en zo verder. Komt voort uit zijn geloof. Nee, het hele probleem, want het is een probleem dit onderwerp, dat ben ik me goed bewust. Maar het probleem komt enerzijds voort uit het idee dat geloof hetzelfde is als religie. Was de heer dan religieus? En dat soort dingen meer. En in tweede plaats komt het voort uit een niet verstaan, of in ieder geval niet voldoende verstaan, wie de Heer Jezus was in zijn omwandeling op aarde. Daar gaat het maar om. En wat wij daarvan leren, is dat de Heer Jezus mens werd en kwam in deze wereld opdat hij zou onderwezen worden, van niks af aan, in het woord Gods. Dat is ook wat we van hem leren, lezen in de Bijbel, de jonge man. We weten eigenlijk niks van hem, althans de Bijbel vertelt er niks over. Niet echt, stelt er wel vragen over, maar zegt niet expliciet hoe of wat. Het enige wat we van hem weten is dat hij geïnteresseerd was in de dingen zijns vaders en voor dat doel bezig was met de bestudering van de schrift. U weet wel, de 12-jarige Jezus in de tempel. En er staat bovendien dat hij ook inderdaad toenam enzovoorts. Dus er was sprake van groei en zo verder. Geestelijke groei bedoel ik dus. En anders hebben we altijd Hebreeën 5 die zegt dat, hij gehoorzaamheid geleerd heeft. He? Ja, hoe, dat gaat het me nou niet eens om, zuster, maar het staat gewoon dat dat zo is. Dat is het belangrijkste. Zie? En daarnaast hebben we natuurlijk tal van schriftplaatsen die hetzelfde zeggen, met verschillende woorden. Want het ene woord is gehoorzaamheid leren, het andere woord is inderdaad geloof. Gehoorzaamheid en geloof is precies hetzelfde. Het is namelijk onderwerping aan het woord dat gesproken is. Zie? En de Heer Jezus onderwierp zich daaraan en is daarmee ook ons voorbeeld geworden. Maar dat betekent dat de zaligheid als zodanig voortkomt uit zijn geloof. En voor zover het door werken tot stand kwam, wel nu, dat waren werken des geloofs. En het lijden aan het kruis van de Heer Jezus, wat wij gewoonlijk zijn verzoeningswerk noemen, al omvat dat natuurlijk nog meer dan dat, maar wat wij zijn werk, verzoeningswerk noemen, was werk des geloofs, kwam voort uit zijn geloof. Nog sterker trouwens, het kwam voort uit het geloof van God. En dat is de uitdrukking die we letterlijk zo vinden in Romeinen. Nou, ook even nadenken. Was het toch 3 of 2? Was 2 nog, denk ik.
3.
Toch 3. Goed, Romeinen 3. Ja, inderdaad, Romeinen 3. Het hele hoofdstuk handelt over de rechtvaardigheid Gods eigenlijk. En hoe die tot uitdrukking kwam. En er wordt een vraag gesteld aan het begin van het hoofdstuk. Wordt een vraag gesteld in verband met de positie van het Joodse volk. Israël, of hoe je dat maar noemt. En waarvan, een volk waarvan vastgesteld wordt dat het woord Gods heeft ontvangen. Dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd in vers 2. Maar waarvan we ook weten dat zij ongelovig waren. Dat wil zeggen, ze geloofden niet in het woord Gods. Ze hielden zich er niet aan. Oh zeker, ze waren religieus. Maar zeg niet, ze hadden een geloof. Want dat hadden ze nou juist niet. Ze waren religieus en weigerden dus tot geloof te komen. Omdat het het tegenovergestelde is. Ja, dat is niet om interessant te doen, zeg ik altijd. Maar zo steekt hij werkelijk in elkaar. Ze waren ongelovig. Maar dan wordt de vraag gesteld, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En de vertalers konden er niet onderuit, zij moesten het woord wel vertalen met geloof. Geloof van God. Of ze er veel of weinig problemen mee gehad hebben, dat zal ik ze later nog eens navragen. Dat weet ik niet, maar ik vind het wel leuk. want ging om het geloof, het ongeloof eigenlijk van het Joodse volk enerzijds, en daarna het geloof van God. Waaruit maar weer volgt dat inderdaad die term geloof precies hetzelfde is, hetzelfde betekent, maar in het Grieks ook hetzelfde woord is, zoals in het Hebreeuws ook, als het woord trouw. Geloof is trouw en trouw is geloof. Je kunt dus ook vertalen met, wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen. Maar deze vertaling is ook goed, perfect. Het geloof, namelijk de trouw van God. En daarna gaan we weer een stapje terug en komen we weer terecht bij de Heer Jezus, over wie gesproken wordt als degene die trouw was. U weet wel, de getrouwe getuige enzovoorts. Zelfs als goede herder is hij trouw en al dat soort dingen meer. Bovendien, de Bijbel leert van hem dat hij trouw was in zijn aardse bediening, in de tijd, dus een omwandeling op aarde. Dat hij geloven, dus ook trouw geleerd heeft, want dat is iets wat geoefend moet worden. Ja, zeker wel. U weet, geloof betekent niks als het niet verzocht wordt, beproefd wordt. Daarom begint ook de geschiedenis van de Heer Jezus na zijn geboorte en de vermelding van de 12-jarige Jezus in de tempel, begint meteen met zijn doop. Dat is een uitdrukking van gehoorzaamheid. Onderwerping aan. En daarna de verzoeking in de woestijn. Beproeving des geloofs heet het daarna. Zie, dat is wat het is. Nou goed, maar het gaat dus inderdaad om geloof en trouw van God. Daarna om geloof en trouw van de Heer Jezus Christus. Ook genoemd zijn gehoorzaamheid. U weet toch dat wij door die gehoorzaamheid van één gerechtvaardigd zijn geworden, of hoe het er maar staat. Dat was twee hoofdstukken verder in de Romeinen 5. We gaan om precies hetzelfde. En waar het om gaat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 11... is werk des geloofs, het werk des geloofs, niet de werken des geloofs van ons, maar het werk des geloofs van de Heer Jezus Christus. Als u hem niet begrijpt, kun je altijd nog het woord geloof weer vervangen door trouw. Dan gaat het dus over een werk dat gedaan wordt voortkomend uit zijn trouw. Het is zijn werk, het komt voort uit zijn trouw. En als u daar een paralleltekst voor wil hebben, dan heb ik een prachtige. Dat is die van Hebreeën hoofdstuk 3, het eerste deel van het hoofdstuk. Waar immers gesproken wordt over de Heer Jezus in zijn tegenwoordige positie. En u begrijpt dat voor zover hij een werk aan ons doet, doet hij dat vanuit zijn tegenwoordige positie. Een positie die beschreven wordt als die van hoofd. Of zoiets. Ook wel als herder van de kudde. Maar ja, dat is het hoofd van de kudde. Ook wel gewoon als onze Heer. Dat is onze meester namelijk. En in de, binnen de typologie van de Hebreeënbrief heet hij daar apostel en hoge priester onze belijdenis. De hoge priester. En het hoge priesterlijke werk van Christus is inderdaad dit. Hij doet een werk aan ons, waarmee, waarin en waardoor hij ons bekwaam maakt, dan wel houdt voor de dienst aan God. Opdat wij op grond van die dienst dan weer heerlijkheid zouden ontvangen. En er staat dan in Hebreeën 3 vers 1. Hierom heilige broeders die der hemelse roeping. Leuk hè, als ik het woord roeping zou gevolgd hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Zou ik hier ook terecht gekomen zijn. Roeping, daar ging het toch om. Die der hemelse roeping deelachtig zijt, want wij zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden en daarmee in de hemel. We zijn namelijk geroepen om tot eerstgeborenen gesteld te worden, want zo'n stelling is stelling tot eerstgeborenen, niks anders dan dat. En de eerstgeborene is nou eenmaal bestemd voor de Heer. En uiteindelijk betekent dat in hoogste instantie bestemd voor de hemel. Daarom zijn we gezet in de hemel, maar daarom ook ligt onze heerlijke toekomst in de hemel. Het is alleen maar daarop gebaseerd, op dat eerstgeboorterecht. Nou goed, Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn, voor alle duidelijkheid, dat gaat dus niet over de Joden in een volgende bedeling, die alsnog tot geloof komen, want die hebben niet deel aan de hemelse roeping, die hebben deel aan een aardse roeping, die zijn van oorsprong geroepen om op aarde te wonen, nieuwe aarde, en bovendien een land dat vele malen beschreven wordt, van hier tot daar en van Gunterkamp tot op, en hoe heet dat precies ook alweer? Van de zee tot de Eufraat, een grote rivier. En dat is niet de hemel. Die kent zulke aardrijkskundige aanduiding niet. En de mens in het algemeen is ook niet geroepen om naar de hemel te gaan. Wel om wedergeboren te worden, om behouden te worden en om op een nieuwe schepping binnen te gaan. Maar dan toch echt op de aarde. Want, zegt de Bijbel op meerdere plaatsen, de aarde is voor de mens en de mens is voor de aarde. Maar ja, u weet, de nieuwe aarde is hiernamaals, maar hiernamaals heeft men veralgemeniseerd tot de hemel, omdat nou eenmaal ons hiernamaals de hemel is. Maar je moet niet denken dat het hiernamaals de hemel is. Het hiernamaals is een nieuwe schepping. En ons hiernamaals, meer specifiek, is de hemel, maar dat is het nu ook al, dus dat net zo goed het hiernamaals kunnen zijn. Ja, dat was de uitdrukking, ja. Precies. Let goed op, dit vers gebruik ik ook als argument tegen degene die zeggen, ja, maar het staat boven aan de Hebreeën, dus dan is het voor de Joden. Ja. Hoezo? Hoezo de Joden? Als ze gelovigen zijn, maken ze deel uit van deze gemeente, waar ik als heiden ook deel van uitmaak. Dus het maakt toch heus geen verschil. Het gaat om een hemelse roeping, een hemelse bediening, hemelse erfenis en zo verder. Ik kan er ook niet anders van maken. Bovendien blijkt, omdat het later staat in de Hebreeënbrief, dat heb ik ook wel eens aangehaald uit Hebreeën 9 vers 28. Daar wordt gezegd dat hij ten andere malen zonder zonde gezien zal worden door degene die hem verwachten. Tot zaligheid, die zullen dan zalig worden. Dat is domweg de verwijzing naar de verschijning van de Heer op de Olijfberg, op zijn vroest, want dat is zijn verschijning. Maar in ieder geval, het is een beschrijving van de wederkomst van Christus. En als de brief bestemd zou zijn voor de gelovigen uit de Joden na de opname van de gemeente, ja, dan kom je dus niet meer terecht. Want het Joodse volk komt pas tot geloof door de wederkomst van Christus. En daarna kun je de brief dus niet meer toepassen. Althans, niet in zijn geheel. Maar daar gaat het maar om. Want dan heeft die gebeurtenis al plaatsgevonden. Nou goed, dat even terzijde. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, dat wil zeggen, zie op, de apostel en hoge priester onze belijdenis. Hoge priester wil zeggen, hij is het hoofd van de dienst aan God. En apostel wil zeggen dat hij gezonden is. Dat hij een zending heeft, een missie, heet zoiets in iets andere taal dan, een beetje. Hij heeft namelijk een opdracht gekregen, de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding. Dat is ook heel eenvoudig. We hebben hier ooit de Hebreeënbrief besproken, dus dat moet langzamerhand toch duidelijk zijn. Het Bijbelse idee is dat de Heer in zijn opstanding, maar dat is eigenlijk al Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3, in zijn opstanding verscheen als de eerste mens. Eerst van een nieuwe schepping namelijk, dat was de laatste Adam, krachtens onvergankelijk leven. En toen zei hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Begrijp je me goed, hij deed Gods wil ook daarvoor, in zijn leven op aarde, dat weet ik, en zelfs daarvoor. Alleen toen heette hij niet Jezus. Maar de uitspraak in de Bijbel, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, wordt in Hebreeën 10 aangehaald, uit Psalm 40 geloof ik, en wordt toegepast op het hoge priesterschap van Christus en dus op zijn opstanding. Toen zei je, zie hier ben ik. Dat vind ik een goede kreet trouwens, als je gestorven was, hè, en dan uit de dood opstaat. Populair gezegd, dames en heren, daar ben ik weer. Die heb ik van iemand anders geleerd, die kreet, maar vooruit. Hè? Toch? Zie, hier ben ik. Waartoe? Voor welk doel? Wel, om uw wil te doen. En als het niet te moeilijk is, dan neem ik toch u zelf als voorbeeld. Toen u wedergeboren werd, toen kende u dus ook meteen Misschien niet, maar als het goed is, kent u meteen Romeinen 12. Waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer? Dus toen wij wedergeboren werden, zeiden we, hier ben ik om uw wil te doen. En als die nog te moeilijk is, neem ik het gewoon het klassieke jargon dat ik niet uitgevonden heb. Maar dat daarom zoveelzeggend is. Wij gaven onze levens aan de Heer, toch? Toch? Nou, dat is het. En dat is wat de Heer zelf ook deed. Stelde zich beschikbaar. Hij zegt, hier ben ik. Zegt u maar wat ik doen zal. Ik ben uw dienstknecht. En toen zei God, nee, je bent mijn zoon. Natuurlijk kun je er allemaal bezwaren in, tegen inbrengen, tegen de terminologie. Maar sorry, zo staat het in de Bijbel, dat van Gods wegen tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven. En hij zei, zie hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen zei de vader weer, gij zijt mijn zoon, implicerend, maar later herhaald in Psalm 110, gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Is toch tot hem gezegd? En de Hebreeënbrief zegt, dat is eigenlijk hetzelfde, gij zijt mijn zoon en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik heb ze zelfs voor me liggen toevallig in Hebreeën 5. Vers 4 tot en met 6 staat dat, hè. Eerst tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, vers 5, en daarna vers 6, maar er staat bij dat het hetzelfde is, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Kortom, hij was beschikbaar en hij werd aangesteld als hoofd van de dienst aan God, als eerstgeborene, we hebben meteen tot eerstgeborene gesteld, wachten was niet meer op nog een andere. En dus werd hij aangesteld en daar gaat het over in Hebreeën 3, vers 1... Aanmerk de apostel en hoge priester, dien wij belijden, dat wil zeggen waarin wij geloven, hè? Namelijk Christus Jezus, die, het eerste wat er over hem gezegd wordt is, die getrouw is. Nou ja, dit is vertaald met getrouw, dat had net zo goed kunnen staan, die gelovig is. Er verandert in het Grieks, in de grondtekst, niks mee, het is precies hetzelfde, is geen verschil tussen. Die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En de vraag wanneer en hoe werd hij aangesteld, wordt dus besproken één bladzijde verder in die verse van Hebreeën 5 die ik net genoemd heb. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes in de tijd werd aangesteld als bedelaar van het oude verbond. En hij was trouw in zijn huis. Nou ja, als dienstknecht. Maar Christus, vers 6, is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Dat is getrouw, staat er niet bij, maar het komt uit vers 5. Hè? Daar staat, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, en dan vers 6, maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En daar vind je dus melding gemaakt van het geloof, namelijk de trouw van de Heer in een werk dat hij nu als hoge priester doet. Voor alle duidelijkheid voeg ik het maar aan toe, maar misschien heb ik dat kort geleden hier ook gezegd, hoor. Ik blijf het altijd herhalen. Ik voeg er maar aan toe dat het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding, dat noemen wij werk der verzoening, dat is het ook, maar het neemt niet weg dat hij dat werk niet deed in zijn hoedanigheid van hoge priester, om de eenvoudige reden dat hij geen hoge priester was, zoals, nog een bladzijde verder, in Hebreeën 7 uitdrukkelijk uiteengezet is. Dat was niet het werk van de hoge priester. Hij was geen hoge priester. Het was een werk dat noodzakelijk was voor hem om daarna tot hoge priester gesteld te worden. En niet van de wereld. Nee, hij was een middelaar tussen God en de mensen, om zo te zeggen, om het uit Timotheus te citeren. En wel is hij dat voor alle mensen, dat is waar. Maar voor zover hij hoge priester is, is hij dat niet voor alle mensen, maar alleen voor degenen die tot hem gekomen zijn. Daarom worden op dezezelfde bladzijde van de Hebreeënbrief opgeroepen om met vrijmoedigheid tot hem te naderen. en hem als hoge priester te erkennen. En dus zijn tegenwoordige werk aan ons te aanvaarden. Zodat je maar weer ziet hoe gevaarlijk het is, hoe risicovol... om het hoge priesterschap van Christus voor ons te ontkennen.
Ja, dat is dezelfde uitdrukking.
Ja, maar als je dat strikt neemt... Ik weet dat het lang niet altijd zo strikt bedoeld is... maar als men zegt, Christus is niet onze hoge priester... op grond van allerlei redeneringen... dan is dat natuurlijk toch bloedlink... omdat als men het letterlijk zou geloven... dan zou het als consequentie hebben... dat men het tegenwoordige werk van de Heer Jezus afwijst. Dat werk dat hij aan ons begonnen is, dat zou voleindigen. Nou goed, ik neem direct aan dat men dat werk wel aanvaardt... maar op grond dan van andere schriftgedeelten... en dat hoop ik dan maar... Maar niettemin, het blijft bloedlink, zeg ik dan. Hè? Dat kan je je leven kosten, bedoel ik, hier. Bloedlink, ja. Je geestelijk leven. Want dat leven zou door hem geleefd worden, ontwikkeld worden, voor de breedte mag. En als je hem afwijst, ja. Dus dat is inderdaad een ernstige zaak. Maar waar het maar om gaat, is dat Christus trouw is, gelovig is... over zijn eigen huis. Hij is namelijk trouw, niet zozeer aan ons, hoewel dat zo is. Maar hij is in de eerste plaats trouw aan degene die hem gesteld heeft. En wij zouden weer trouw zijn aan hem, was de bedoeling. En zijn voorbeeld navolgen. Dit voorbeeld namelijk van trouw aan het woord Gods in het algemeen. En van daaruit ga ik dan weer terug naar 2 Thessalonicenzen 1, vers 11... Wij bidden voor u dat onze God u waardig achtte der roeping, want waarde en roeping hoort bij elkaar, het waardig zijn, en vervullen al het welbehagen zijn en goedigheid, kortom, dat hij vervullen het werk des geloofs met kracht. Zijn werk des geloofs, een werk dat voortkomt uit zijn trouw. En dat leidt tot heerlijkheid, zijn werk. Weet u nog, Johannes 17 schiet me dan te binnen. Waar de Heer aan het eind van zijn aardse loopbaan zegt. Vader, ik heb voleindigd. Hetzelfde woord, voleindigen uit Filippenzen 6. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Zo van, ik ben trouw geweest. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Rechtvaardig ook, dat moest ik doen. Ik zat op een andere plaats, dus Jesaja, maar naar me zitten. En daarna zegt hij, ik heb dat gedaan, ik heb voleindigd het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. En daarna zegt hij, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En op grond van zijn trouw, het voleindigen van het werk, maakt hij aanspraak op heerlijkheid. Op vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, maar inderdaad op heerlijkheid. En daar gaat het om. En voor zover de Heer trouw is aan het werk dat hij nu zal doen als hoge priester van de gemeente, wordt hij daardoor verheerlijkt. En uiteindelijk zelfs is het zo dat wij die heerlijkheid zijn. Hij wordt in ons verheerlijkt. Heel het bestaan van de gemeente en van u en mij als gelovigen enzovoort, is tot heerlijkheid van Christus. Het is het resultaat van zijn werk. Niet resultaat van zijn werk dat hij ooit in het verleden gedaan heeft in zijn aardse loopbaan, maar net zo goed het resultaat van het werk dat hij nu doet. Ik beschouw het ook inderdaad als een godswonder, om maar zo'n algemene term te gebruiken. Ik beschouw het inderdaad als een wonder gods dat die gemeente nog bestaat. Nou, pak een beetje 2000 jaar, zal ik maar zeggen. Van vervolging en verwereldelijking en wat het allemaal wel wezen mag. Het is heel bijzonder dat wij hier bij elkaar zijn met een open Bijbel en verder niks. Ja, dat is heel bijzonder. Het is onze verdienste ook niet. En naar wereldse maatstaven zou het zelfs helemaal onmogelijk geweest zijn. Maar het is hij die het doet. Nou goed. En daar zouden wij dus ook op vertrouwen. Het werk des geloofs van Jezus Christus. Een werk dat hij deed op aarde in het verleden, maar zeker een werk dat hij nu nog steeds doet. En hij is nog steeds de getrouwe getuige uit Openbaring 1. Hè? Nee, hij is het woord Gods en hij werkt in ons. Dus hij getuigt van God. Hij is bovendien de uitdrukking van het wezen Gods. Dus wat wil je nog meer? Getuigen Gods. En dan de getrouwen, ter onderscheiding van die ontrouwe getuigen en ontrouwe dienstknecht die we in ieder geval vinden in Israël. Of als Israël bedoel ik dan, hè? Nou goed. Maar hij zou het werk doen, het werk des geloofs, met kracht. Dat wil zeggen met zijn kracht. Van ons kan het nooit met kracht geweest zijn. Het is altijd onze zwakheid. Denk maar aan 2 Korinthe, waar de Heer tot Paulus zei... Mijn genade is u genoeg. Hier heet het dan welbehagen zijn en goedigheid. Maar daar heet het mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Werk des geloofs van Christus. Door onze zwakheid, maar in zijn kracht. Met welk doel doet hij dat werk? Dat is ook nog zoiets. Het oude thema is dat eigenlijk, hè? Dan zeg ik altijd een beetje spottend. Wel, dat is een werk dat hij doet niet omdat wij een beetje leuk door dit leven heen zouden komen. Ik noem ook altijd dat ik ook geen enkele reden heb om het anders te formuleren. Want... volgens de statistieken die ik ken, hoe betrouwbaar die zijn, weet ik niet. Maar volgens de statistieken die ik ken, is de schatting dat ongeveer 6 miljoen christenen in de loop der eeuwen om hun geloof ter dood zijn gebracht. Heb je die? Dat is niet niks. Dat is natuurlijk een meerderheid in de eerste eeuwen. Van onze bedeling natuurlijk. Maar je kan moeilijk zeggen, de Heer is er omdat wij een beetje prettig tot leven zouden komen. Hoezo al die matelaren dan? Dat lijkt me toch niet echt prettig, toch? Ja, ik gebruik maar geen andere woorden, want dan ontroert me te veel. Maar waar het maar om gaat, is dat de Heer er niet is op voor ons. Begrijp je, hij geeft ons wat, natuurlijk is dat zo, hè? Hij heeft ons lief, hij geeft ons wat wij nodig hebben, ja, dat is inderdaad waar, in zijn dienst, opdat wij hem zouden dienen. De marteldood komt daar wel eens onderdeel van zijn, van onze dienst aan hem. Dat was het in elk geval voor miljoenen, op zijn minst. Begrijp je wat ik zeg nu?
Ja.
Nou goed, in elk geval, de bedoeling was dat de naam des Heren zou verheerlijkt worden. En u weet... dat er van Petrus gezegd wordt dat hij in zijn dood God verheerlijken zou. Wordt van Petrus gezegd? Ja, zeker wel. Maar dat geldt niet alleen voor Petrus uiteraard. Hè?
Dat dus dat... ook zo, zoals in Deuteronomium. Maar zegt de Heer toch tegen de voorbidden dat hij die volken in het land zal hij hun allemaal geven.
Ja.
Maar hij zegt ook tegen als er iemand is, net... getrouwd in bewijs van spreken, gaan we naar je uit voordat je, ja, dat je omkomt, dus naar de Rijn en voor je wijn gaat en al die dingen.
Ja, ja.
Dat is toch precies jouw, dat is wel een voorbeeld.
Ja. Nou. Precies. Israël is ons voorbeeld. En het voorbeeld is inderdaad dat wij juist in moeilijke omstandigheden trouw zouden zijn aan de Heer. En de Heer is het dus niet om die moeilijke omstandigheden te voorkomen. Dat lees je ook niet. Wat ik in de Bijbel lees, ik heb meestal die ene vaste uitdrukking, waar staat dat hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. En begrijp je me goed, God verzoekt niemand, maar als die verzoeker... actief is en er dus verzoeking komt, zal de Heer eventueel de uitkomst geven. Maar dat wil niet zeggen dat de verzoeking ophoudt of niet meer komt. Dat wil zeggen dat hij ons de kracht geeft om de verzoeking te doorstaan. Indien wij dat tenminste zouden willen. Ja? Als we het niet willen, geeft hij het ons ook niet uiteraard.
En van hem werd het in de engel die bestaat.
Dus, nou, heb je zoiets, ja. Bij gelegenheid. Hier in Hebreeën, waar we net waren, staat dat natuurlijk ook. Hè. We zouden naderen tot de troon der genade. We zouden daar genade en barmhartigheid vinden in het algemeen. En hulp
te
bekwamer tijd. Dat wil zeggen, dat is niet noodzakelijk continu zo, hoewel het zou kunnen. Maar de belofte is voor in de specifieke omstandigheden. Daar waar het toch lichte juk dat wij zouden dragen... dat waar dat toch te zwaar wordt, door wat voor omstandigheid ook, dat kan. Het kan aan het juk liggen, het kan ook aan onze kracht liggen. Daar zou hij hulp geven op zijn wijze te bekwame tijd wanneer het nodig is. Maar beproeving zou er moeten zijn. Dus die tijden komen wij tegen dat dat nodig is, ja.
Ach, en, vreugde.
Ja, ja, zijn heel sterke uitdrukkingen die ik nou nog niet eens in de mond genomen heb. Je zou er blij mee moeten zijn als je grote verzoekingen, niet verdrukking, maar verzoeking terechtkomt, zegt Jacobus. En Paulus zegt woorden van gelijkstrekking, dus ik laat het er maar bij. Maar het doel is de verheerlijking van de Heer, daar gaat het om. En de verheerlijking van de Heer in essentie wordt veroorzaakt doordat wij mensen, en eigenlijk gold dat voor de Heer Jezus ook, in de tijd, in zijn leven op aarde, dat wij mensen levend op aarde met zwakheid ontvangen, wij in elk geval, van de Heer Jezus staat het eigenlijk ook in de Hebreeënbrief, dat wij ondanks dat alles, ondanks dat we leven in een wereld die beheerst wordt door zonde, de dood, maar vooral degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, en daarna ook nog wet natuurlijk, want het hoort er ook nog bij, dat wij levend in die wereld niettemin trouw zijn aan het woord Gods, aan de belofte Gods, aan de Heer Jezus, en in ons geval aan de dienst aan Hem. Ik bedoel, in onze tegenwoordige bedeling enzovoort. Dat is tot eer van God, waarmee een lange neus getrokken wordt tegen die tuinslang, ja, precies. Tegen de duivel, die begrijpen u toch? Het is wel heerlijkheid Gods. Huh? En wat de duivel ook doet, onze harten blijven verzegeld voor de Heer, heet zoiets. We zijn alleen voor Hem bestemd. Zie? Dat is tot heerlijkheid Gods. Dat is het resultaat van zijn arbeid, toch? En zijn trouw, zijn geloof. En daar gaat het dus over, hè? Vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden. Niet opdat onze naam verheerlijkt zal worden. Hoewel er namen zijn van gelovigen waar heel wat heerlijkheid aan hangt, overigens. Het is zo. Maar dat is niet het doel. Het gaat erom dat de naam van Jezus Christus verheerlijkt zou worden. En dan staat er in u. Dat kan net zo goed betekenen door u. Maar dat is wat zwakker uitgedrukt dan. Maar in u in de eerste plaats. Dat wil zeggen vanwege onze gemeenschap met hem. En dat vice versa, ook andersom. Vanwege zijn gemeenschap met ons. Want dat is de betekenis van het woord in. Immers. In het Grieks en daarmee ook in de Bijbel. Het Hebreeuws trouwens ook. Maar in de Bijbel drukt uit de nauwe verbondenheid. In wil zeggen één plant met hem, één lichaam met hem en hoe het allemaal maar heet mag. Verbondenheid. Dat is wat in werkelijk betekent. En dus zijn wij in Christus. En andersom, zegt Colossense, is Christus in ons. Dat kan net zo goed, betekent toch hetzelfde. We zijn met hem verbonden. Wij zijn eeuwig met hem lotsgemeen. Dicht iemand een keer, wie het maar was. Ik denk Johannes de Heer.
Lotsgemeen, mooi hè?
Lotsgemeen, ja.
Lotsgemeen.
Wie het woord heeft bedacht, weet ik niet. Maar misschien is het echt wel goed Nederlands van oudsher, maar... Wij moesten dat als kind altijd zingen. Ben ik eeuwig met hem lotsgemeen. Blijde dag, o zaal gestond. Ja. Ik kon het als kind al zingen. Dat is mooi, hè? Maar goed. Maar dat is wat het in betekent. Omdat de naam van Jezus Christus verheerlijkt worden in u. Daarmee ook door u. Maar ook zeker met u. En we komen elke keer terecht dus weer bij... Als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, tot Colossens 3. Dat is het en dat is waar we waarheen we onderweg zijn. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, heb je zo. Hij in ons en wij in hem. Ik in u, zei hij tot zijn discipelen, en gij in mij. In de nacht dat hij verraden werd, zei hij dat. Dat is de aankondiging van hoe het later in zijn opstanding, 3 dagen later dus, hooguit zou zijn.
Ja, dat is suiker en melk in de kop.
Zoiets, ja, het lost erin op. Ja. Het wordt er één geheel mee. Dat is het leuke ook trouwens nu, dat zegt, is het leuke ook van de doop eigenlijk, hè? De term bedoel ik. Hè? De doop, het... Laat ik het anders zeggen dan. Het woord dat vertaald wordt met doop in de Bijbelse zin, zal ik maar zeggen. Doping in in Christus, maar ook doop in water. Dat woord doop, daarvan zeggen wij altijd, ja, dat betekent onderdompeling. Maar het is niet eens waar. Er zijn zelfs drie woorden die met elkaar verband zijn, maar mijn Grieks is niet helemaal up-to-date, dus ik kan het nou niet meteen precies zeggen. Maar er zijn drie woorden achter elkaar. De tweede ervan betekent inderdaad onderdompeling. En de derde, baptizo, dat is het woord voor wat wij kennen als doop. Dat betekent niet onderdompeling, dat betekent doordrenking. Dat wil zeggen, het is niet erin en eruit, en dat was het. Nee, het is erin en doordrenkt worden met. Zoals je het ook verklaard vindt, overigens, in 1 Korinthe 12, waar staat, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, en we zijn ook, einde van het vers, door of tot of in één geest gedrenkt. Dat is het woord. En dat betekent niet, wij drinken aan een en dezelfde geest, zoals ik het ergens in de vertaling ooit een keer heb zien staan. Het betekent, wij zijn ermee doordrenkt. En dat wil zeggen, één geheel, zoals de spons onder water, zal ik maar zeggen, doordrenkt wordt van water. Het vormt er daarna één geheel, maar de spons is daarna ook zwaar als je eruit komt. Zit erin, het is één geheel geworden. En daar gaat het om, hè. Verbonden, één plant, heet het dan ook in Romeinen 6. Wij zijn in Christus gedoopt en één plant met hem geworden, staat er achter elkaar. En één plant wil natuurlijk gewoon zeggen één levend organisme. Niet twee, maar één. En voor zover het twee zijn, dan toch niet onafhankelijk van elkaar. Daar gaat het om. Eén geheel is de gedachte. En dus, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. En dat in overeenstemming met, namelijk naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. En wat hier heet naar de genade, dat werd in vers 11 verwoord als het welbehagen zijner goedigheid. Zijn barmhartigheid en hoe het verder maar heten mag. Dat is het werk dat hij zou doen. En de prediking van het evangelie in het algemene van het woord Gods heeft tot doel de mens op te roepen om zich hier aan te onderwerpen. En dus inderdaad, niet maar om tot geloof te komen in de smalle betekenis van de term, maar inderdaad om onze levens, daarmee onze lichaam, al wat we zijn en hebben, aan hem ter beschikking te stellen, opdat hij zijn goede werk gedurende de dagen die ons over zijn in het vlees zou voltooien, maar in de praktijk tot, en zou het voltooien tot op de dag van Christus. Niet omdat bij de gelovigen in het algemeen dit werk beëindigd wordt pas op de dag van Christus, want de meesten sterven voor die tijd en zelfs ver voor die tijd, maar wel omdat op die dag van Christus, die dag uit vers 10 dus, die heerlijkheid zal geopenbaard worden, in ieder geval aan ons. En daar vind je dus het echte resultaat. Als het doel van het werk Gods is onze verheerlijking met hem en zijn verheerlijking in ons, wel nu die heerlijkheid zal voor het eerst vertoond worden in de dag van Christus. En in de praktijk is dat de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat kan dus niet zo lang meer duren. En zo komen wij bij hoofdstuk 2. Maar het sluit natuurlijk rechtstreeks aan op het voorgaande vers. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Het gaat om die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het gaat om die dag van vers 10. En daarna 2 vers 1. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons, alsof de dag van Christus aanstaande waren. En daarmee gebruikt de apostel in elk geval twee verschillende uitdrukkingen in verband met de wederkomst van Christus. De eerste is de toekomst van onze Heer Jezus Christus in vers 1. De andere staat hier in vers 2 als de dag van Christus, maar dat is een misverstand. Want daar staat die dag van Christus. Het ligt voor de hand wel, de dag van Christus, in verband met die dag uit vers 10 van hoofdstuk 1, een paar versen eerder. Dat is inderdaad de dag van Christus. Maar hier in 2 vers 2 is het gewoon een misverstand. Dat had moeten zijn de dag des Heren. Dan moet u mijn gezag aannemen, maar u kunt natuurlijk ook een andere Bijbelvertaling erop naslaan. Dan zult u het zien. Daar staat inderdaad altijd de dag des Heren. Zo moet dat ook. De dag des Heren. En daarna nog meteen maar iets. Alsof de dag van des Heren, blijf ik nu dus lezen. Hè? Alsof de dag des Heren aanstaande waren. Dat zet ons ook op het verkeerde been. Dat komt gewoon door de veranderingen. In onze Nederlandse taal gewoon, in de loop van 350 jaar. Maar aanstaande waar wil niet zeggen dat hij binnenkort komt. Aanstaande waar wil zeggen dat hij aanstaat. Als ik het zo zeg, begrijpt u dat het ook goed vertaald is. Maar dan begrijpt u er toch wat anders onder. Hè? Betekent gewoon alsof de dag des Heren al begonnen was. Zo zal het dus ook wel in die andere vertalingen staan. Mag ik aan? Staat dat er ook? Keurig, zeer.
Reeds aanbrak.
Oh, die houdt het in het midden. Reeds aangebroken was, dat is eigenlijk het idee. Reeds aanstaat, dat wil zeggen al actief is. En dus al begonnen is. Dat is wat er werkelijk staat. Alsof de dag des Heren al begonnen was. Daar is ook een goede reden voor. Dat zeg ik nu met een paar losse woorden. Kom er later wel uitgebreider op terug. De dag des Heren namelijk is een term die in de praktijk nogal synoniem is met wat wij noemen de grote verdrukking. Kort en goed, als je in het Oude Testament leest over de dag des Heren, want daar komt de uitdrukking uiteraard vandaan, dat is altijd zo, zeker als het om profetisch woord gaat in het Nieuwe Testament, dan is het altijd zo dat de uitdrukkingen gebruikt worden uit de Oude Testamentische profetie, al was het maar om daarheen terug te verwijzen. Maar zoals ze zegt, daar kom ik later wel op terug. Maar de dag des Heren in het Oude Testament is een grote, schrikkelijke, verwoestende, duistere, wolkige dag. Kun je snel nazoeken, lees je even Zefanja. Dan wel Joël 2, de eerste verse, dan weet je genoeg. Voorlopig althans. Het is dus synoniem met de grote verdrukking en daarmee met de oordelen die van Gods wegen over de levende mensheid, over de volkeren zou komen. En aangezien deze Thessalonicenzen verdrukt dan wel vervolgd werden, zou bij gebrek aan kennis, niet gehinderd door enige kennis van zaken, zou men kunnen denken dat de grote verdrukking al begonnen is. Ik heb het trouwens kort geleden, maar na 11 september was het, ook horen zeggen van mensen die zeiden, nou, ik geloof dat nou de grote verdrukking begonnen is, in alle ernst. Nou goed. Ja, dat is een los gebruik van Bijbelse termen, waarbij Bijbelse termen een totaal andere inhoud krijgen. Maar dat kan alleen als men de inhoud van de Bijbelse termen niet kent. En daar zit het probleem, natuurlijk. Dan heb ik het er nog niet eens over dat in het algemeen men onder de dag des Heren verstaat de eerste dag der week. Nou ja, de zondag, waarvan men tegenwoordig denkt dat het de zevende dag van de week is, omdat die zo in onze genummerde agenda staat. Hè? Week nummer zoveel, de laatste dag van week nummer zoveel is de zondag. Sinds enige jaren reeds. En zo wordt het hele verhaal door elkaar gegooid. We kennen de uitdrukking helemaal niet meer. Maar in de Bijbel is de dag des Heren inderdaad die periode waarin van Gods wegen oordelen over de wereld gebracht worden. En ik zei periode, want het is niet maar één dag. Daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Dag kan zijn een etmaal, ook zelfs van zonsopgang tot zonsondergang, maar het kan ook gewoon zijn een oordeel. En dat is het in de eerste plaats, dat het met tijd van doen heeft, zeg ik altijd, ja, dat is logisch, dat oordeel begint een keer en het oordeel eindigt ook een keer, maar het woord dag is niet eens de aanduiding van die tijd zozeer, maar in de eerste plaats van wat er in die tijd gebeurt. Een oordeel Gods komt er namelijk. God zal zijn licht brengen en daarmee dingen aan het licht brengen en door het licht bestraffen, heet zoiets. Nou goed. De strekking van deze vers is duidelijk genoeg. Die dag des Heren is nog niet begonnen. Er wordt daarna vanaf vers 3 wordt uiteengezet dat het absoluut niet kan. En de idee is zelfs dat zolang wij hier op aarde zijn, begint de dag des Heren in geen geval. Dus laat je niet van de wijs brengen. De grote verdrukking ook niet. Die begint ook niet zolang wij hier op aarde zijn. Al neemt het niet weg dat gelovigen soms in grote verdrukking terechtkomen. Maar dat is nog niet de grote verdrukking van Daniël 12 vers 1. Want daar komt de uitdrukking vandaan. Later geciteerd door de Heer in Matthäus 24.
Maar dat is toch ook een relatief begrip eigenlijk, zo'n grote verdrukking. Ik bedoel, van de Bijbel gaat het in de eerste plaats over gelovigen eigenlijk die grote verdrukking ondergaan moeten. Ik bedoel, maar grote verdrukking in de wereld die het ondergaat en die daar ook aan ten onder gaat, zeg maar. Voor die is het altijd een grote verdrukking natuurlijk.
Als die eraan ten onder gaat, zeker.
Ja, ik bedoel maar.
Ja. Ja, zo is het ook. Het hele idee van de grote verdrukking in de zin van toorn Gods die geopenbaard wordt over de gemeente is, sorry dat ik het wat lomp zeg, maar is gewoon dwaasheid. Vind ik te absurd om over te praten. Dat men het niet te min leert van dat de gemeente door de grote verdrukking moet gaan en zelfs dat dat nog een zegen zou zijn ook, dat is te gek. Te zot voor woorden, denk ik dan altijd. Wij zijn niet gesteld tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Die grote verdrukking komt over een ongelovige wereld. Dat betekent ook een definitieve afrekening. Nou ja, definitief, maar betekent een afrekening met die wereld. Op dezelfde wijze als zo'n afrekening kwam in de dagen van Noach en in de dagen van Lot en Sodom, weet u wel. We hebben het ook vorige keer al even over gehad. En de rechtvaardigen hebben daar niets mee van doen. Natuurlijk is dat een redenering nu mijnerzijds, maar de Bijbel is daar toch ook behoorlijk expliciet over. Begrijp je me goed? Ik ben nog niet helemaal aan dit onderwerp toe dan. Maar u moet bedenken, bij heel die discussie die zo vaak gevoerd wordt, gaat de gemeente door de grote verdrukking, dat men daar in het stellen van de vraag de problemen veroorzaakt. Het punt is namelijk dat de grote verdrukking en de gemeente helemaal niets met elkaar van doen hebben. En ze in één adem noemen, ze met elkaar in verband brengen, ook in de vragende vorm, roept meteen de problemen op. Want bovendien wil men dan een schriftplaats hebben waar dat staat. En ik kan u meteen wel zeggen, je vindt niet één schriftplaats waar dat staat. Eenvoudig omdat in de schrift de grote verdrukking en de gemeente niet met elkaar in verband gebracht worden. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Het feit dat je daar überhaupt geen schriftplaats voor vindt. Niettemin, de Bijbel zet wel uiteen wat de volgorde der gebeurtenissen is. En met name gebeurt het ook uitgebreid hier in 2 Thessalonicenzen 2. Maar dat is de reden ook waarom juist dit hoofdstuk zoveel geleden heeft van de verklaarders. U weet wel, Sir Robert Anderson zei in de tijd, de Bijbel heeft in de praktijk meer geleden van degene die zeggen erin te geloven dan van degene dan van haar vijanden, zei hij. De Bijbel heeft minder geleden van haar vijanden dan van haar vrienden. Ja, dus dat is om maar eens goed rekening mee te houden. Maar ik zal niet op de dingen vooruit lopen. Eerst dan de uitdrukking. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Waar het over gaat is natuurlijk om het voorgaande, wat al besproken is. De heerlijkheid en de verschijning van de Heer in heerlijkheid en daarbij ook met vlammend vuur, vers 8, wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn enzovoort. Daar gaat het over. En in dat verband spreekt de apostel dan over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En vervolgens over de dag des Heren. Dat is de andere uitdrukking dan in vers 2. In de eerste plaats aan de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is het woord dat wij opvatten als wederkomst. Ik vrees dat het in vele vertalingen ook zo heet. Dat er niet meer toekomst staat, maar wederkomst. Want bij toekomst denken we ook aan wat anders. Hè? We kennen het woord niet echt meer. Bij toekomst denken we aan de toekomende tijd. Aan de dingen die hierna geschieden zullen. Maar toekomst is letterlijk aankomst. Toe wil zeggen er naartoe en dus eraan. Dat blijkt ook wel, want de Griekse term daarvoor is gewoon die van aanwezigheid, presentie. Wij herkennen het woord ook ogenblikkelijk, het Griekse, parousia. is ons Nederlandse presentie, presence in het Engels. Hè? Aanwezigheid betekent het. Dat is wat het echt is. Alleen misschien met wat nadruk op niet maar het aanwezig zijn, maar het aanwezig worden. En dat is natuurlijk eigenlijk de meest sensationele gebeurtenis. En vandaar dat het zo vertaald is. Maar het is eerder aankomst dan toekomst. Hè? Heeft mijn tijd niet zoveel van doen. Dikwijls gebruikt men ook het aardige voorbeeld uit oude Griekse geschriften, waaruit blijkt dat het woord toekomst ook uitdrukkelijk gebruikt wordt voor officiële bezoeken, staatsbezoeken enzovoorts. U weet wel, maar dat begint ergens en dat eindigt ergens en de hele periode heet de toekomst. Zie? En wij kunnen dat wel wederkomst noemen, als we dan maar beseffen dat wederkomst staat tegenover komst. Eerste komst namelijk. Maar de eerste komst van de Heer Jezus Christus was niet zijn geboorte in de beruchte kerstnacht. Dat was niet zijn eerste komst. Als we het hebben over zijn eerste komst, bedoelen we de hele periode vanaf zijn geboorte tot meestal zelfs tot en met zijn hemelvaart. Maar in ieder geval tot en met zijn kruisiging. Ik steek nou niet op twee dagen meer, hè? Die begrijp u toch? Dat was zijn eerste komst. Op dezelfde wijze is zijn tweede en dus wederkomst een periode waarin hij een werk zou doen. Dat begint uiteraard ergens en het eindigt ook ergens, officieel althans. Maar het is een periode. En dat blijkt ook uit het woord gebruiken van in de Bijbel. Begrijp je me goed? Niet uit alle schriftplaatsen blijkt dat. Maar uit de belangrijkste wel. Voor zover ik weet. Nou, ik weet het nou niet zeker bedoel ik meer. Maar ik dacht dat de eerste keer dat de term gebruikt wordt in de Bijbel, in het Grieks dus van het Nieuwe Testament, is in Matthäus 24. Ik dacht dat het de eerste keer is dat het genoemd wordt. Maar vooruit. Matthäus 24. Namelijk eerst in vers 3, bij de bekende tweede bergrede, zoals men hem soms noemt, rede op de Olijfberg, de rede over de laatste dingen, waar de Heer Jezus in elk geval de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. En als hij op de Olijfberg gezeten was, vers 3, gingen de discipelen tot hem alleen. Dat heeft ermee van doen dat bepaalde Bijbelse waarheid alleen bekendgemaakt wordt aan gelovigen en niet aan ongelovigen, niet aan de wereld. Zoals ook de gelijkenissen van Matthäus 13, voor zover ze verklaard worden, alleen verklaard worden aan de discipelen. En niet buiten of in het schip, maar in huis, staat er ook bij, allemaal. Zo is het hier ook. De discipelen gingen tot hem alleen en zeiden, zeg ons. En dan komt er één vraag, maar dat wordt in drieën geformuleerd. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En deze dingen slaat dan in elk geval op de verwoesting van Jeruzalem. Zoals in vers 2 aangekondigd, maar ook in de daaraan voorafgaande versen, nog in het eind van hoofdstuk 23. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst, uw parousia? En, welk zal het teken zijn, van de voleinding der aion, eeuw. Niet de kosmos, dat woord staat er niet. Het gaat niet om de jongste dag. Maar het gaat om de voleinding van het tegenwoordige samenstel van dingen. Met dank aan iemand die ik niet nader zal noemen voor de uitdrukking. Omdat het een Jehovah's getuige was. Eeuw. De tegenwoordige eeuw. Tegenwoordige samenstel van dingen maken zij ervan. Ja, soms hebben ze wel leuke ideeën, denk ik dan. Want dat is wel wat het betekent, hoor. Eeuw. Dat is namelijk niet de jongste dag, maar het gaat om de gebeurtenissen voorafgaande aan de 1000 jaren. Kan trouwens niet missen, want de Satan is de god deze eeuw. En de voleinding van deze eeuw vindt plaats als de Satan, de god deze eeuw, wordt nedergeworpen uit de hemel naar de aarde. Maar daar ben je er nog niet vanaf. Huh? Want daarna moet u nog van de aard, ter aarde besteld, ja. Maar daarna moet u nog van de aarde vernederd worden tot in de afgrond. Of hoe het maar heet. Maar die gebeurtenissen zijn bepalend voor het einde der tegenwoordige boze eeuw. Zo heet dat, hè? De tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Nou goed, maar wanneer zal dat zijn? Terwijl ik het uitleg, heb ik dus ook al gezegd, dat is dus een periode. En zo kan ik hem uitleggen, ja. Het begint dus met de nederwerping van Satan, of het begin van de nederwerping van Satan. En dat, die wordt straks uit de hemel geworpen. Zoals beschreven in Openbaring 12. Toch? En u wordt geacht te weten hoe dat gaat. Hij eruit en wij erin. Want zo wordt het daar beschreven. Nou ja, in symboliek. Maar dat maakt het nou juist zo duidelijk. Bovendien, wie zijn er al zo lang in strijd gewikkeld met de God deze eeuw? En zijn personeel. Wij toch? Want wij hebben immers niet de strijd tegen vlees en bloed, hoewel het er soms zo uitziet. Maar in werkelijkheid, Efeze 6, wij hebben de strijd tegen de overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoort. En waar moet die strijd toe leiden? Op de woorden van Bush in gedachten. En we zullen winnen. En dat weten wij zeker. Toch?
We hebben de overwinning.
Omdat we de overwinning eigenlijk al hebben. Zo zit dat, ja. Wij zijn verwikkeld tegen dat gedoe. Om er zo min mogelijk respectvol over te spreken. Maar we zijn, dat gebruik ik ook maar weer symboliek, doet de Bijbel ook. We zijn verwikkeld in de strijd tegen de Amalekieten, maar ik bedoelde het nu alleen maar overdrachtelijk. Bush letterlijk nu. Maar wij als wedergeboren mensen, ik heb het nu alleen over geestelijke zin, Amalekieten. En wij hebben daar de overwinning op, omdat wij iemand hebben die ons hoofd is. En die onze hoge priester, en die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hadden we het net allemaal over. Het is zijn werk doet. Wat doet hij dan? Nou, naar het beeld van Exodus 17. Hij haalt zijn handen omhoog. En naar de verklaring van Hebreeën 10. Hij bidt voor ons. Het had ook Romeinen 8 kunnen zijn. Hij bidt voor ons. Toch? Ja. Mozes, ondersteund door Aaron en Hur. Mozes, de middelaar van het oude verbond, maar Christus de middelaar van het nieuwe verbond. Aaron, de hoge priester van het oude verbond, het beeld van Christus, hoge priester van het nieuwe verbond. En aan de andere kant Hur, maar Hur is een verbastering, een anagram officieel van het woord Ruach. En dus staat hij voor de geest. Maar gedrieën gaat het toch maar om twee handen. De Heer Jezus dus. En zolang die handen omhoog zijn, hebben wij de overhand. Dat de strijd nog voortduurt, doet daar niks aan af. Hè? Trouwens, Peter zegt, heel gemakkelijk onderwerpt u goden en de duivel zal van u vlieden. Ik zat er iets uitgebreider, maar het staat er wel zo. En zo is dat. En dat betekent dus dat als in de toekomst de duivel uit de hemel geworpen wordt, betekent het dat de strijd waarin wij verwikkeld zijn tegen hem, dat die gaat beslecht worden. Dat het tegen de avond loopt van die dag daar in de Exodus 17. Heel de dag, tot aan de avond staat het. In elk geval, wat er gaat gebeuren, ik zei net, hij eruit en wij erin. In werkelijkheid is het, als u het mij vraagt, exact andersom. Maar dan hoor ik misschien ineens tot de preciezen en u misschien tot de rekkelijken. Dus laat me zitten. Dat is een theologische term, mijn broeder. Ja. Maar wij erin en dus hij eruit. En zo wordt het eigenlijk ook in Openbaring 12 beschreven. Ga ik niet op in, want dan wordt het nog gecompliceerder. Maar niettemin staat het er duidelijk genoeg. Hè? De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna wordt er beschreven hoe dat de Satan naar de hemel geworpen wordt. Zo werkt dat. En dus daar zijn ze op de aarde niet blij mee. Nou ja, aanvankelijk wel. Maar,
niet zo lang.
Maar dat duurt niet zo lang, nee. Want het is maar een kleine tijd. Maar niettemin toch enige decennia. Maar hoe dat ook zij, die periode begint dus met de opname van de gemeente. En daarmee de nederwerping van Satan. Dat mankeert het begin van het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Maar pas als hij van de aarde is weggedaan, uiteraard. Maar dat is 40 jaar later, mijn zinziens. Pas dan is de tegenwoordige eeuw helemaal beëindigd. En als je het nog preciezer wil hebben, nou ja, in zeker opzicht is de tegenwoordige boze eeuw al beëindigd in de opstanding van Christus. Daar begon het eigenlijk, want daar werd de Satan niet uit de hemel geworpen, maar officieel en fundamenteel wel degelijk overwonnen. Werd hij in het openbaar tentoongesteld, uitgekleed staat er. En sindsdien hebben wij de overwinning op hem, dat is inderdaad zo. En daarom worden wij, Galaten 1 vers 4, in onze dagen van Gods wegen, dan wel door Christus en door zijn werk, onttrokken aan, getrokken uit namelijk, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, voor ons is die strikt tegenwoordige eeuw strikt genomen al beëindigd. En als u dat te zwart-wit vindt, zeg ik, nou ja, we staan er misschien met één been in, maar met het andere been staan we echt in de toekomende eeuw. En op het andere been hebben we het grootste gewicht, hè? Zo zit dat. Ja. Nou, terug dan naar nog even naar Matthäus 24, vers 3. Teken van de volleinding der eeuw. In elk geval, in die tijd van de volleinding der eeuw zou Jeruzalem verwoest worden. Want dat is de vraag. Wanneer zal dat zijn? En wat is het teken van uw toekomst en de volleinding der eeuw? En de verwoesting van Jeruzalem neemt ook een periode in beslag. In ieder geval een aanloop in elk geval. En wel in de 70ste week van Daniël en meer in het bijzonder de tweede helft daarvan. Dat moet toch ook duidelijk zijn. Maar in dat verband wordt ook genoemd de term uw toekomst, uw parousia, uw aanwezigheid. En daarna krijgen we een antwoord van de Heer. Eerst een algemeen antwoord met betrekking tot heel onze tegenwoordige tijd. Een bedeling. Want ja, zo lang duurt het nu eenmaal voordat die volleinding der eeuw plaatsvindt. En die uitspraken over met name ook heel onze bedeling vindt u in het eerste deel van het antwoord. Laten we het voor het gemak maar zeggen tot en met vers 14. Want de uitspraken over valse messiassen, valse profeten, oorlogen, geruchten van oorlogen, koninkrijken tegen koninkrijken, hongersnoden, pestilentie, aardbevingen, verscheidene plaatsen, zijn niet een teken van het naderend einde, maar zijn een beschrijving van de hele periode vanaf dat de Heer het zegt tot het einde. Staat er ook bij, want er staat uitdrukkelijk bij, nog eens het einde niet. In vers 6 bijvoorbeeld. Die heb je toch, hè? Zijn geen tekenen van de naderende wederkomst van Christus. Die tekenen zijn wel kenmerkend voor de eindtijd. Maar ik kan het ook niet helpen, de eindtijd is nou eenmaal begonnen bij de opstanding van Christus. En duurt al 2000 jaar en zal nog minstens nog 1000 jaar duren. Dat is het Bijbelse gebruik van de termen, daar moeten wij ons dus absoluut aan houden. En daarom staat het, nog eens het einde niet, en daarom staat er vers 8, al die dingen zijn een begin der smarten. Zie, en dat geldt ook voor wat er verder staat, in de volgende verse. Maar daarna vanaf vers 15, daar krijgen we een beschrijving in elk geval van de grote verdrukking. Dat kan niet missen, want de term wordt gebruikt in vers 21. Nou ja, er staat niet de grote verdrukking, er staat grote verdrukking. Maar er staat achter hoedanige niet is geweest van het begin der wereld en ook niet zijn zal. En dat is de duidelijke verwijzing naar Daniël 12 vers 1. En dat is dus wel degelijk de grote verdrukking. Als u vraagt, hoezo de grote verdrukking, zeg ik, nou, die hoedanige niet geweest is en daarna ook niet meer zijn zal. Dat is dus de grote verdrukking. Maar die wordt beschreven als een periode. Toch? Nou, in ieder geval heet het dagen. En daarna is nog het verhaal niet af. Want daarna gaat het verder in vers 29 met en terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, maan zal het schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemel zullen bewogen worden en ons dan zal in de hemel verschijnen enzovoort. Maar dan is het nog niet afgelopen. Nou ja, daar vinden we weliswaar de Heer die verschijnt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Als u mij vraagt dus met zijn gemeente. Want wij zijn zijn kracht en heerlijkheid. Dat is niet voldoende argument. Maar meer geef ik gewoon nou niet, hè. Maar het is zo. Maar het verhaal gaat nog steeds verder. Want daarna kom ik terecht in... Nou, eerst nog vers 27 had ik moeten noemen. Want er staat het woord toekomst weer, hè. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Maar de term wordt hier gebruikt ter beschrijving van in elk geval de gebeurtenissen in de grote verdrukking, namelijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De periode tussen het oprichten van het beeld in vers 15 en de verwoesting van Jeruzalem, gepaardgaande met zon, maan en sterren, en gepaardgaande met de verschijning van de Heer in grote kracht en heerlijkheid in vers 30. Dat is in ieder geval 3,5 jaar. En dus gaat het niet om één dag, maar minstens om jaren. Maar het verhaal is nog lang niet af. Dat zou u ook zo moeten begrijpen. Ik maak er ook nooit zo erg veel woorden aan vuil. Nou, dat is niet een mooie uitdrukking, maar het is niet moeilijk om dat uit te leggen. Wij zouden begrijpen dat als de Heer aan het eind van die 3,5 jaar van verdrukking over Juda en het volk van Daniël, Daniël 9 vers 24, als de Heer dan verschijnt met grote kracht en heerlijkheid, terwijl Jeruzalem dan dus verwoest wordt, omdat het zo in het Oude Testament natuurlijk meerdere malen staat, en ook in Daniël 9 vers 27... dat bij die gelegenheid de Heer weliswaar verschijnt op de Olijfberg, maar u weet wat er gebeurt. De Olijfberg scheurt een gelovig overblijfsel uit de stad, vlucht door de Olijfberg naar de woestijn, maar Jeruzalem wordt verwoest. En net als Lot uit Sodom worden gelovigen uit Jeruzalem gered, maar als de dag voorbij is, is dus Jeruzalem verwoest en de Joodse staat vernietigd, en volgens diverse beschrijvingen is er op dat moment geen leven meer in het land. Zelfs geen dierlijk leven, als ik het goed gelezen heb. In ieder geval, dat heb ik gelezen. Hebben die nog? En men zou dan niet denken, nu is het 1000 jaren vrederijk begonnen. En als men dat wel denkt, ja, Ik zal niet zeggen dat is een leerstellige dwaling, want zo zwaar ligt dat niet. Maar als men het wel denkt, betekent dat gewoon dat men geen enkele plaats meer heeft voor de vervulling van talloze profetieën in de Bijbel. Er is geen gelegenheid voor en daar komt de chaos gewoonlijk vandaan. Ook bij hen die serieus profetisch woord bestuderen. Abusievelijk en op voorhand wordt de conclusie getrokken uit Daniël 9. 70 weken zijn bestemd over die volk. Dus als die 70 om zijn en dus de 70ste om is, dan begint het duizendjarig rijk. Maar waar lees je dat dan in de Bijbel? Nee, dan vestigt de Heer zijn koningschap over Israël. En dan nog alleen maar over de Joden, want het gaat om een Joodse staat, uw volk Daniël, en uw Joodse stad, uw heilige stad, Daniël 9 vers 24. En als heel Israël moet zalig worden, moet het toch minstens gaan over 12 stammen van Israël. En die heb je nog niet eens aan het eind van de 70ste week. Begrijpen jullie? Palestina, of hoe het maar heet, de staat Israël ligt plat en Jeruzalem ligt plat, en voor zover er gelovigen zijn, zijn ze gevlucht naar de woestijn, zitten ze in Petra. Hoezo 1000 jaar vrederijk? Zover is het nog niet. Dat kan trouwens ook niet, want voordat dat zou aanbreken over de volkeren, zou door Israël, dat wil zeggen door de 12 stammen van Israël, 12 stammen van Israël, zelfs door 12.000 uit elke stam van Israël, het evangelie moeten gepredikt worden aan alle volken. Daar ben ik als kind al over gestrouwd, eerlijk waar, over de vraag namelijk hoe dat nou kan. Als namelijk aan het eind van de 70ste week, en dus zoals wij dachten, bij het begin van de 1000 jaren Israël tot geloof komt, wanneer moeten ze dan het evangelie prediken? Daarvoor, in die 3,5 jaar van verdrukking, of in de 70ste week van Daniël, kan niet, want ze zijn zelf niet gelovig. En daarna hoeft het niet meer, want is het 1000 jaar al begonnen. En die begint met alleen maar gelovigen op aarde. Want iemand anders gaat het koninkrijk niet binnen. Hebben die nog? De conclusie is een heel simpele. Daniël 9 zegt niet 70 weken zijn bestemd over alle volken, maar over uw volk, staat er letterlijk, en uw heilige stad, het ging alleen maar over Jeruzalem, En dat was het dan. En het idee is dat na die 70ste week van Daniel, na de verwoesting van Jeruzalem en dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, nog een hele periode moet passeren waarin het evangelie gebracht moet worden, ook nog aan de 10 stammen, door de 2 aan de 10. Dat is omgekeerd dan in onze dagen. Huh? Door de 10 aan de 2, maar vooruit. Ja, ja, dat blijft omkeren. Maar in ieder geval, daarna zal door de 12 het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Maar in diezelfde tijd zou Jeruzalem herbouwd worden. Zou weer een Israëlitische staat gesticht worden, door gelovige Israëlieten. En dat Jeruzalem, dat zou bedreigd worden door de vijand. Zoals in de dagen van Nehemia. Ik geef u wat huiswerk mee, dat merkt u wel, hè? Jeruzalem bouwen, stad, muur, poort, te midden van de vijand die tegen wil houden, enzovoort. Dat is in die dagen, en wie wil het tegenhouden? Ja, wat dacht u? Die grote rode draak uit Openbaring 12, die eerst het kind wilde verslinden, maar het kind werd weggerukt tot God en zijn troon, en daarna keert hij zich tegen de vrouw, en dat is echt niet alleen het Joodse volk, dat is heel Israël, inclusief inclusief Bush dus, zou ik maar zeggen. Hè? Inclusief heel de westerse wereld, als u mij vraagt. Of wat er van over is, want de gemeente is weg. Maar keert zich tegen de vrouw. En ook als die vrouw tot bekering komt, maar zover gaat het verhaal in Openbaring 12 niet. En begint aan een nationaal herstel, onder leiding van de Messias. Dan zal die rode draak, dat antichristelijke rijk dus waar het over gaat, die zal zich daar tegenkeren. Het loopt dan ook uit op dat legers van Babel, want zo heet dat rijk onder andere, zullen optrekken, zullen komen van over de Eufraat en zullen optrekken tegen Jeruzalem, maar ze zullen verslagen worden in het dal van Armageddon. Nee, nou goed, Jozef, dat kan ook, maar hier Armageddon, Jezreel of hoe het dan maar heet. Maar dat is nog echt in geen decennia aan de orde. Zover is het nog niet. Maar wat ik maar probeer te zeggen is dat die toekomst van de Heer Jezus inderdaad een langere periode is. Ja, dan loop ik weer over mijn tijd heen. Maar kijk, in Matthäus 24 vers 29 en 30 zijn we bij het eind van de 70ste week van Daniel. Wat zal uw gedacht zijn wat er daarna nog volgt? Voor we terecht zijn in vers 31 van hoofdstuk 25... Waar staat en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is de troon van David, ook hier op aarde. Nee, de troon van God, de rechterhand God zit hij al lang. Dus het kan alleen nog maar de aardse troon zijn, die van zijn vader David, in Jeruzalem. Maar aan het eind van de 70ste week is er niet in Jeruzalem meer, laat staan een troon van David. Begrijp u? Dus er moet in die tussentijd heel wat gebeuren. Over die tussentijd spreken al deze versen vanaf Matthäus 24 vers 30 zal ik maar zeggen. Tot in ieder geval tot hoofdstuk 25 vers 31. En dat is nog steeds grote verdrukking. Alleen niet meer over het Joodse volk, de Joodse stad, want dat is al geweest. Want voor hen werden de dagen wat korter gehouden. Maar dat stond er ook in 24 vers 22. Uiteindelijk is dat niet zo moeilijk te begrijpen. Maar dat het gaat om een periode, en dan eindig ik ongeveer zoals ik vorige keer geëindigd ben. Dat het gaat om een periode blijkt in ieder geval ook uit hoofdstuk 24 vers 39. Beginnen bij vers 38. Gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Eten en drinken en trouwen en het huwelijk uitgeven tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Dat was dus een aanzienlijke periode. Alzo, vers 39, zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Een periode die inderdaad ergens begint, maar die uitloopt in een oordeel over heel de mensheid, over heel de aarde. Zie? En die dagen van Noach en de dagen uiteraard, vanaf dat tot Noach gezegd was, want daar begint het verhaal van Noach in onze Bijbels ook, dat het zou gaan regenen. Dat was een lange termijn weersverwachting, inderdaad. En dat hij nog net op tijd een ark kon bouwen, een woonark wel te verstaan, en zo verder. hetgeen hij gedaan heeft. Maar die dagen zijn dat, hè? De dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid. Met dank aan 2 Petrus. Of was het Judas? Nee, 2 Petrus was het, geloof ik. Noach, de prediker der gerechtigheid, zeker wel. Die periode is het waarbij vaststond dat, maar ook wanneer, namelijk na 120 jaar, dat oordeel van de vloed over de mensheid zou komen. En diezelfde periode in de toekomst, van de toekomst van de Zoon des Mensen, uit vers 37 al, van Matthäus 24, die begint inderdaad bij de opneming van de gemeente, de wegrukking van de gemeente, en duurt tot aan het begin van de 1000 jaren, want wie er dan op aarde nog ongelovig is, zal weggenomen worden en alle anderen zullen gelaten worden. Dat zijn de woorden die ook hier gebruikt worden. Kortom, de toekomst van de Zoon des Mens is net als zijn eerste komst een langere periode. Hoe lang die eerste was, weet ik niet. Maar die tweede, dat lijkt me een periode van 40 jaar tot aan de 1000 jaar. Waarin de Heer zich actief bezighoudt met de gang van zaken in deze wereld, uitmondend op één oordeel. Een oordeel dat hij in zijn eerste komst reeds aankondigde. Maar dat begint niet voordat wij hier weg zijn. En terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, zeg ik er dan maar bij. Daar is ook een hele goede reden voor. Nee, de reden is natuurlijk enerzijds, wij zijn niet gesteld tot verkrijging van toorn. Ook niet dat wij nou eenmaal weggenomen zullen worden uit de uren der verzoeking die over heel de aarde komen zal. Of hoe het maar heten mag in Openbaring 3.